Oké, we gaan naar Romeinen. Romeinen 9. En dan komen we in een heel andere fase van de brief, de Romeinenbrief. Paulus begint in vers 1, ik lees even voor tot met 5. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welke is de aanneem tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst Gods en de beloftenissen. Welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat en welke is God boven alles te prijzen in de eeuwigheid. Ja, vader, dank u wel dat we hier bij elkaar zitten. Ook de Romeinenbrief wilt u ons ook weer licht geven, vader. Zodat we ook licht krijgen op wat u met uw volk Israël heeft gedaan, doet en gaat doen, vader. En het is belangrijk dat we dat gewoon begrijpen. In de naam van onze Heer Jezus. Amen. Ja, mijn geweten getuigenis geven door de Heilige Geest. Ja, nou, we weten, geweten is belangrijk bij een mens. Het is een standaard van wat goed is en kwaad is. En als het iets belangrijk is voor je geweten, dan is dat je het samen met het woord van God hebt. Ja? Zonder het woord van God heb je wel een standaard van goed en kwaad. Maar toch merk je ook, als je de boodschap evangelie hebt aangenomen, dan merk je ook bijvoorbeeld met vergeving van zonde, dat dat veranderd is. En Paulus zegt hier, Gods geest getuigt in mijn geweten. Dus weet je ook gelijk, Waarom is dat nodig dan? Iemand die de Heer niet kent heeft ook een geweten. Maar hier spreken we over dat het in zijn geweten getuigt. Hij gaat hier praten over het volk Israël. Want hij heeft Romeinen 1 tot en met 8 geleerd voor ons, voor het lichaam van Christus. Ja? Dat is 1 tot en met 8. En Paulus weet van de val van Christus. Dat weet hij. En hij gaat hier in de hoofdstukken 9 tot en met 11 gaat hij dat behandelen. Wat wij moeten weten, dat is gebeurd. En Gods geest getuigt ons. Oh, sorry, ja, dat moet je echt zeggen, want ik heb dat niet in de gaten. Dus ik vind het helemaal niet erg als je me verbetert. Dus dat is belangrijk. En hij heeft dus geleerd Romeinen 1 tot en met 8. Want hoe is de brief van Romeinen ingedeeld? 1 tot en met 5 spreek je over de rechtvaardiging door genade. Ja, dat is rechtvaardigheid in de bedeling genade. Dat is hoofdstuk 1 tot en met 5. Dan krijg je hoofdstuk 6 tot en met 8. Dat is het leven onder genade. Dat is de heiligmaking in de bedeling der genade. Hoe word ik heilig gemaakt? Dat moet je in de brief van Paulus lezen. En dan krijg je hoofdstuk 9 tot en met 11. Dat behandelt de bedeling der genade en Israël. Want ja, hoe zit het dan met Israël? Dus daar gaat hij ook 3 hoofdstukken aan wijden. En dan krijg je de laatste hoofdstukken, 12 tot en met 16... Dat gaat over de praktisering van wat je geleerd hebt. Vooral in Romeinen 1 tot en met 8. Want 9, 10, 11 gaat over Israël. Zo is de brief van de Romeinen ingedeeld. En dat moet je weten, moet je kennen. Dus je zou, als je kijkt, Romeinen 9, dat gaat over Israël in het verleden. Dat wil zeggen, de uitverkiezing van Israël in het verleden. Mijzelf heb ik daar een titel aan gegeven. Hoofdstuk 10, dat spreekt over de verwerping van Israël nu. In de bedeling der genade. En hoofdstuk 11, dat spreekt over de toekomst van het volk Israël. En dat moet je weten. En Paulus die gaat het duidelijk laten zien. Dus het verleden, dat is hun verkiezing in het verleden, ja, dat is duidelijk. De redding is hoofdstuk 10, nu in de bedeling der genade. En hoofdstuk 11, de toekomst, het toekomstige herstel. En dan praten we over het nationaal Israël, het volk Israël, een nationaal herstel, een nationale redding. Niet individueel. Daar gaan we het hier niet over. Dus ja, nogmaals, Romeinen 9, dat is een heel bekend hoofdstuk in hij verhardt wie hij wil. Daar zijn natuurlijk ook allemaal, dus het wordt, probeer het echt zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te gaan uitleggen. Daar kom ik trouwens vandaag niet aan toe. Maar Maar dat gaat over Gods soevereiniteit en zijn doelstellingen. Hij heeft het alle recht om met een ander programma te beginnen. Met ons bijvoorbeeld. Want er komen vragen. Want ja, wij hadden het vanochtend even over dat je had Romeinen gelezen. Dat is in Handelingen 20 is dat geschreven. En ik geloof ook dat hij, ja, hij heeft dat opgeschreven. Het is niet dat hij dat toen is pas gaan leren hoor. In Korinthe geloof ik heeft hij geschreven. Toch? Wie weet het? Ja, ja, juist geen maatje. Tom, kom op, hé. Hoe ben je nou? Hé. Hey. Nou, ik dacht vanuit Korinthe of Efeze. Ik wil er vanaf zijn. Ik dacht Korinthe, maar... Oh, Helene heeft hem al. En? Een klein lettertje. Nou ja, ook fijn hoe het ook zij. Wat ik wil zeggen is eigenlijk gewoon... dat hij niet dit is voor gaan leren toen hij die brief schreef. Hij heeft dat natuurlijk ook al geleerd in de gemeentes waar... En? Zijn we erachter, dames? Handelingen 20. Ja, dat wist ik al. Maar vanuit welke plaats? Oh, dat staat er niet bij. Oh, Tom, dan moet ik nog even corrigeren, hè. Ja. Maar... niet belangrijk nu. Het gaat erom, dus dit heeft hij dus in die brief aan Romeinen geschreven, omdat hij niet naar zijn toe kon gaan. Dus geloof ook dat hij, je hebt over voorschrijvende openbaring, maar als je ziet wat in de Romeinenbrief staat, dat heeft hij in de periode van Handelingen, heeft hij dat natuurlijk ook al geleerd aan de mensen. Dat geloven we. Nee. Daar is het niet geschreven. Dat klopt niet. Nou, dan gaan we erheen ook. Nee. Nee, daar is niet geschreven hoor. Nee hoor, het is, ik dacht Korinthe. Even kijken. En Korinthe is Thessalonisch geschreven. 2 Korinthe geschreven, Romeinen. Nou zeg. Nou, dat we dat niet weten nu. Romeinen geschreven, ja. Mijn letters zijn natuurlijk niet geïnspireerd. Maar goed, op basis van onderzoek heeft hij dit dus geschreven. In Macedonië, Griekenland, in die tijd, waar hij was 3 jaar, in Griekenland. Nou, ik kan er nu even, normaal weet ik het zo, ik kan er niet op komen. Maar laten we het maar loslaten, want het is eigenlijk helemaal niet belangrijk dit. Dus daar hebben we alweer tijd aan verspild. Het gaat er gewoon om het punt dat die brief geschreven is en dat hij dat toen al geleerd heeft en of in die tijd. En, oké, nou ben ik dus even... mijn punt kwijt. Oké, dus Romeinen 9, dus verleden van Israël. Romeinen 10, het heden. En Romeinen 11, de toekomst. En dat hij trouw is. Er zijn nog beloften van het Israël die vervuld gaan worden. Dus Romeinen 9 tot met 11, onthoud dat. Is een, ja hoe zeg ik dat, een bedelingsverhandeling door Paulus, ja. Over Israëls verleden, heden en toekomst. Daar gaat het om. Plus de reden waarom God Israël heeft opzij gezet. Nou, Romeinen 11 zelf. Dat is dan weer Romeinen 11. Ja? En de huidige situatie waarin ze nu verkeren. En hun, wat hun toekomstige positie zal zijn. Daar gaan deze 3 hoofdstukken over. Als je deze 3 hoofdstukken niet weet. Als je dit, de positie van Israël niet begrijpt. Zal je nooit een geestelijk leven kunnen leiden. Dat durf ik je rustig te stellen. Als jij Israëls positie niet begrijpt. Nou, kijk maar naar de kerk omheen. Daar, jij kan het nou niet zien, daar loopt een priester. En daar staat een altaar en een tabernakel. Dat is allemaal gewoon uit het Oude Testament gepikt eigenlijk en op ons toegepast. Ja? Begrijp je de positie van Israël niet? Hoe kan je nou een priester hebben nu? Ja? En die heeft ook de macht om zonde te vergeven, komt uit Handelingen 20. De protestante kerk, idem dito, hetzelfde verhaal. Die gaan ook naar Handelingen 2 terug, al dat soort dingen. Dus, en dan heb je dus de lering van, wij zijn geestelijk Israël, bijvoorbeeld. Want voor Israël is er geen toekomst meer. Wij zijn niet geestelijk Israël. Al dat soort dingen. Dus met andere woorden, een Jood kan hem wel gered worden, maar dan moet hij wel naar de kerk. Ja, moet hij christen worden, wordt gezegd. Nee, hij moet gered worden. En hij blijft gewoon nog steeds de Jood hoor. En als je zegt, ik volg Christus, oké, dan mag je jezelf een christen noemen. Maar dat ligt gevoelig natuurlijk, vanwege de geschiedenis in Europa. En dan wordt natuurlijk allemaal, er is nou zo'n serie over de kruisvaders op televisie. En dat is wel interessant om dat te zien. En dan zie je ook, ja, daar worden dat gebruiken de moslims nog steeds natuurlijk als argument. Dat die christenen niet deugen, want kijk, met die kruistocht allemaal. En dat is dan het christendom. Ik zeg, wacht even, ho, ho, ho. Wie heeft dat georganiseerd, die kruistochten? De katholieke kerk. Ik bedoel, ik ben niet van de paus. Ik bedoel, ik heb er niks mee te maken. Weet je wel? Maar dat is allemaal omdat men niet het woord en waard recht weet te snijden. En het christendom, nou oké, dat mag dan zo heten. Maar ben ik een christen? Val ik ook onder die kop? Nou, ik ben een bijbelgelovige, noem ik dan maar zelf. Maar ik distancieer me wel daarvan. Ja? Maar dat is de ogen van de wereld, hè? Want de buitenkant, die maakt geen onderscheid tussen Rooms-Katholiek en de protestanten en de evangelische en weet je wat jammer je dan allemaal nog hebt. In die landen is het gewoon één noemer. Het heeft met de Bijbel te maken, zijn allemaal christenen. En de katholieke kerk, maar de katholieke kerk zelf maakt onderscheid. Ik had dat vroeger, wist ik het helemaal niet. Toen zei ze, ja, dat is een christelijke school. Toen dacht ik, maar het is een katholieke school, geen christelijke school dan. Dat snapte ik vroeger nooit, ja. En dat is nog steeds zo. Je hebt een Roomse katholieke school. En je hebt een christelijke school. Dus wij maken hier, of wie dat dan ook zei, is wel dat onderscheid gemaakt tussen protestant en katholiek. Maar goed, nou wijk ik af. Maar goed, in ieder geval Romeinen 9, dus. Om te voorkomen dat wij dus de positie, als wij de positie van Israël niet gewoon gaan goed begrijpen, daar schrijft Paulus dat op, als komen tot dat soort leerlingen. Dus dat wij bijvoorbeeld geestelijk Israël zouden zijn. Of dat Israël geen taak meer is weggelegd. Nee, daarom zien wij dat hier staan. En dan gaat hij dat uitleggen. Goed, dit is een kleine inleiding dus. Nou, dus hij zegt de waarheid in Christus, ja? En let op, het betreft bedelingswaarheden waar we het nu over gaan hebben. En dan zegt hij vers 2 dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, mijn broederen die in mijn maatschap zijn naar het vlees. Nou, dat is toch bijzonder als je dat hier ziet staan. En ook dat je denkt, hé, hoe kan dat, ja? Nou, hij zegt hier, het is voor hem een grote droefheid en een gedurige smart voor Paulus. Hè? Hij wil zelfs verbannen zijn van Christus voor zijn broederen. Dat wil zeggen, zijn Joodse broeders, wacht even, niet in de geest, maar in het vlees. Het volk Israël. Dat is een voortdurende smart. Daar begint hij elk hoofdstuk 1 mee, hè? Hoofdstuk 10 ook. De toegenegenheid, broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus dat ze maar gered mogen worden. Het volk Israël. Want er zijn Joden die worden gered. Hij is er zelf een. Maar het gaat over het volk Israël. Wat gevallen is, dat weet hij. En in hoofdstuk 11 zie je het ook, het eerste vers. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit de zaad van Abraham, van de stad van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten. Nee, er is nog een toekomst. En het is voor Paulus een voortdurende droefheid en een gedurige smart. En dan denk je toch bij jezelf, dat is ook bijzonder eigenlijk. Wat hebben de Joden helemaal niet aangedaan? Ja? Hij heeft zijn leven lang heeft hij last gehad van de vervolging van de Joden, van zijn eigen volk. Ze hebben hem zelfs zo ver gekregen. Ze hadden hem bijna gedood. En je weet ook dat ze ook lagen legden. Voortdurend was hij ook in gevaar van zijn eigen volk. En dan zie je hier dat het voor hem een smart is dat hij zelf zegt, ik zou wel van Christus verbannen willen zijn. Afgesneden willen zijn. Er staat het woordje anathema. Dat betekent vervloekt. En Paulus spreekt ook in die woorden over ons. Als je naar een andere evangelie gaat, wat ben je dan? Een vervloekte. Die qua redding, zo moet het ook zien. Daar kom ik zo meteen nog op. Een voortdurende smart. Ja, en dat is, wat is dat dan? Nou, hij ziet natuurlijk Israël, in vers 3, 4 en 5 zie je allemaal privileges van het volk Israël. Dat hebben ze allemaal. En ze hebben een ijver voor God, ja. Daar hadden we het nou ook net ook even over, wat mensen allemaal kunnen doen in de ijver voor God. En toch niet gered zijn. Want ze zochten het uit de werken, niet uit het geloof. Ja, en dan zie je dat. En dan zegt Paulus, wacht eventjes, ja. Je ziet helemaal geen bitterheid bij Paulus hierover. Want dat zou je toch verwachten. Wat ze hem allemaal hebben aangedaan. 3 keer is hij gegeeseld hoor, door ze. En ze hebben hem overgeleverd in de handen van de heiden. Net zoals Christus, waar ze de heiden hebben mij beschermd. Maar hij moest vrezen voor zijn leven. En toch heeft hij die smart in zijn hart, voortdurend. En toch zie je geen wrok. Ook een hele belangrijke reden is dat hij zegt in 1 Korinther 5, vers 9, wat zegt hij daar? Maar gemeen, als ik dat nou vraag. Dan zegt hij, ik als laatste ben, heb ik als een ontijdig geborene heb ik Christus gezien. En ben ik een apostel. Maar ik ben wat? Niet waardig een apostel genaamd te worden. Waarom niet? Waarom zegt hij van zichzelf, ik ben niet waard dat ik een apostel genoemd word? Wat die andere apostelen niet gedaan hebben. Namelijk, ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ik heb ze vervolgd. De Heer Jezus zegt, Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Hij vervolgde de kleine kudde, maar hij vervolgde Christus. En zo in Timotheus zegt hij ook, ik ben een voorbeeld, maar ik dank God dat hij mij, in de bediening, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Want wat was ik? Ik was een godslasteraar en een vervolger. Ik was een godslasteraar, wat is dat? Blasfemie, dat is lasteren van God. De zonde tegen de Heilige Geest. Hij was onderdeel van het volk wat uiteindelijk gevallen is. En hij wist waar zijn plek eigenlijk was. Hè? Hij hoorde eigenlijk in de hel te zitten. Hè? Ja. En hij is... God heeft hem juist gebruikt om het genade-evangelie te verkondigen. Want Paulus is nooit vergeten, want wij vergeten dat nog wel eens. Hè? Wij zijn zo gauw met oordelen. Dan zie je iemand en dan heb je gelijk, nou moet je kijken hoe die erbij loopt. Oh, dat die, moet je kijken wat die nou doet. En denk, Jan, vergeet nou niet je eigen afkomst. Niet, ik ben niet gered niet uit de rechtvaardige werken die ik gedaan heb. Ik was ook zo. En dat is wat Paulus, wat je hier bij Paulus ziet. Hij zegt, ik ben helemaal niet waard. En zijn dank is zo groot, want hij wist dat hij totaal op geen enkele manier de kwalificaties had om een apostel te worden van Gods genade. Maar dat was hij juist wel. Want God had een vijand, heeft hij gered. En door geloof alleen. Dus hij is ons grote voorbeeld. Dus die voortdurende smart, ja, hij is het niet vergeten. Hij zegt, ik was ook zo. En ze zijn blind, ze zijn verblind. En dan zegt hij, ja, die woorden in het volgende vers. Ik zou wel wensen verbannen te zijn. Nou, dat kan dus niet, hè. Dat kan niet. Waarom kan het niet? Waarom kan... Ja, precies, hij is verzegeld met de Heilige Geest. Dat is het antwoord. Voor ons ook. Als iemand zegt, ja jij, en moet kijken of voor jezelf dat je, oh, dat heb ik nou gedaan. Oh nee, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Ik moet gelijk denken aan broeder Bert uit Tilburg toen de tijd. Dat was voor hem zo'n doorbraak dat hij dat zag. Hij had ook een katholieke achtergrond. En wij noemden hem allemaal in de gemeente toen de tijd, daar komt de bisschop. Hij wist veel over de katholieke kerk. Dat was een ontzettend aimabele broeder was dat. Maar dan, elke keer hoor ik hem weer zeggen, ja, en dan had hij weer... dingen gedaan die zegt, ja, daar heb ik eigenlijk spijt van, had ik zo niet mogen doen. En of er zijn dus dingen over. Maar wacht even, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Op zijn Tilburgs. Dat nooit vergeten. Ja, maar dat was die zekerheid, ja. Geweldig als je dat dan ziet, als je zo in die onzekerheid gezeten hebt. Op weg naar de hel. En dan krijg je, ook in de religieuze wereld. En dan kom je tot de kennis van de waarheid. Dat doet wat met je. En zoals Paulus ook, die wist waarop hij op weg heen was. Maar hij was ook verzegeld met de Heilige Geest der verlossing. Met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. Hij heeft Romeinen, hier, hij zegt dit. Maar hij heeft wel Romeinen 6 geschreven, hoor, daarvoor. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem opgestaan. Het nieuwe leven, mijn identiteit is in Christus alleen en niet wat ik gedaan heb. Dus ja, hoe kan je dat dan zeggen? Ik zou wel wensen. Ja, ik zou wel wensen. Eigenlijk staat daar, als het zou kunnen. Ja? Ik zou wel wensen verbannen te zijn. Afgesneden zijn. Nou, als ik denk aan Paulus als hij zegt over gelaten, gaan dan aan de evangelie. Dan ben je vervloekt. Hé. Niet qua redding dus, hè. Dan ben je niet qua redding vervloekt. Maar qua gehoorzaamheid, God vervloekt. Afgesneden betekent, ik ben afgesneden van het leven van God. Dat wil zeggen, praktisch gezien dan. Want Gods geest verlaat me nooit meer, ik ben verzegeld. Maar Gods geest kan heel veel dingen in je doen, maar hij kan ook compleet niks doen. Dan is hij gewoon uitgeblust. Hij woont nog wel in je, want je bent een tempel van de Heilige Geest, dat ben je en dat blijf je. Maar hij doet niks. En dat is het resultaat van iemand die gaat naar een andere evangelie en dan zegt, die is vervloekt, die is afgesneden, dat Gods geest het leven van Christus in jouw krachten doet werken. En Paulus zegt, ik zou wel wensen verbannen te willen zijn. Dat wil hij zeggen. Eigenlijk zegt hij hiermee, want dat kan niet. Maar dat hij er als ware voor over hebt, uit liefde voor zijn volk. Dat ze dus zijn het uitverkoren volk van God zijn. En dat de Messias gekomen was en ze hebben niet aangenomen zijn gevallen. Dat hij is bereid om bij wijze van spreken zijn positie als de apostel van de heidenen op te geven. En dat hij weer terug... Nou, ik kan beter naar Romeinen 11 vers 25 gaan. Dat dit maar mag aanbreken. Romeinen 11 vers 25 en 26. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijn, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf dat de verharding, kijk, voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Hij wist eigenlijk dat die volheid der heidenen als het ware ingegaan is, maar dat dan vers 26 gaat gebeuren. Al zo zal geheel Israël, gelovig Israël, zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Ja, je krijgt een beetje het gevoel, wat wij allemaal waarschijnlijk kennen, als zover als ik jullie ken, dat in de familie bijvoorbeeld, nou, dat zijn je broeders en zusters en je vader en moeder, wat in het vlees. Ik weet niet of iedereen, iemand hier een zus of broeders heeft die ook in de geest broer en zus zijn. Nou, zo te zien, niemand. Dus dat, jij, oh ja, jij wel. Ja, jij wel. Jij bent gezegend ermee. Nou, ik dus niet. En de meeste van jullie ook niet. Dus dat wil zeggen dat je denkt, nou, dan heb ik het goede nieuws, ja. En ze verwerpen mij, als ik het erover heb, hè. Ik ben dan gewoon de enige in de familie die het gelooft. Ik ben de enige. Ik kom bijvoorbeeld uit, ook uit een kerk, gereformeerd opgevoed. Met mijn zussen, vier zussen heb ik. En elke zondag zie ik ons gaan en we gingen naar de kerk. En we weten allemaal van, ze weten allemaal van Jezus Christus, wat gebeurd is aan het kruis. En dan denk je, en dan kom ik, word ik gelovig? Dat is al raar natuurlijk. Hé, hey, geloofde jij niet dan? Je ging toch naar de kerk, ja? En dan gaat er eigenlijk geen een meer echt naar de kerk van hun. En dan denk je, hey, ik ben de enige uit ons gezin, uit onze familie die gelooft. Die gered is. En Paulus ook en zegt, ze had het gevoel van, ik ben de enige van al mijn broeders in het vlees. Ja, dat gevoel als het ware. Die gered is, de rest, ze zijn gevallen, ze hebben het niet aangenomen. Dus zijn verlangen, zijn emotie wordt zo groot. Je ziet ook, hij gaat ook naar Jeruzalem, ook vanwege die bediening, maar ook dat hartzeer wat hij heeft voor zijn volk, dat voor hun redding is. Hij, in het volgende hoofdstuk bidt hij ook voor hun redding. Dat wij spreken, Paulus zegt als het ware, nou, weet je wat, wat mij betreft zou ik zo alles weer op willen geven en dan terug in het programma zijn wat hij met Israël heeft. Verbannen, want je kan jezelf, kijk, niemand kan ons scheiden. Wat zegt hij in Romeinen 8? Ja, precies, kijk, vers 39, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden. Jij kan jezelf niet eens scheiden van God, dat is onmogelijk. En dat weet Paulus, hij heeft het zelf opgeschreven, dus hij weet ook, dus dat is ook niet de betekenis, trouwens, dat wil toch ook geen mens? Ja, sorry hoor, maar wat er gebeurt, maar mijn redding... Dat ga ik echt, zou ik echt nooit, dat ga ik niet meer geven. Dat kan ik ook niet, gelukkig. Maar dat wil ik ook nooit van mijn leven. Nee, gelukkig niet. Maar Paulus heeft net dezelfde houding die zoveel van zijn volk houdt. Zoals eigenlijk God ook van zijn volk hield. Wat heeft God allemaal in die duizenden jaren van het volk, wat zegt hij in Romeinen 3? Verdragen heeft. Want hij wist dat er verlosser kwam. Want hij is ook, hij zei 53, ja, moest kijken wat ze allemaal gedaan hebben. En toch heeft hij zijn zoon gegeven, het behaagde hem te verbrijzelen, om zijn volk, de overtredingen mijn volk, zegt Jesaja, te verlossen. Is dat liefde of niet? Nou, wat voor volk was het? Een hardnekkig volk. Ja, absoluut. En kijk wat de houding van Mozes ook. Exodus 32. Dan zie je iets vergelijkbaars staan. Vers 20. Nou ja, dat is toevallig ben ik ja, zit ik ook in Exodus. Ik zit nu bij de tabernakel, ben ik aan het lezen. Maar, en dan heeft hij natuurlijk, is hij op de berg en wat gebeurt er? Ze zeggen, alles wat God zegt zullen we doen. En ze zijn Mozes nog niet weg. En zelfs Aaron, hè, de hoge priester, gaat het gouden kalf maken voor het volk. En ze gaan feesten en noem het allemaal op. En gaan ze dat gouden kalf aanbidden. En Mozes, die heeft natuurlijk al genoeg meegemaakt. Want Mara en Elim en nog een aantal dingen. Ze lopen maar te mopperen en te murmureren. En had ons toch niet hier weggehaald? Had ons maar in Egypte laten zitten? Alsof het daar zo leuk was. En dus nou, komt ontmoediging om de hoek kijken. En Mozes zegt op een gegeven moment ook van ja, nou ja, wat moet ik hier nou mee met dit volk? Ja? Dus in Exodus 32 vers 20. Nou, zeg ik dat goed? Vers 10, hoe ga je? Vers 30. En het geschiedde des andere daags dat Mozes tot het volk zeide: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Ja, dat is dat gouden kalf. Doch nu, ik zal tot de Heer opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Zo keerde Mozes weder tot de Heer en zeide: och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult. Zo niet, zo delg mij niet uit uw boek het welk gij geschreven hebt. Toen zeide de Heere tot Mozes: dien zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarheen ik u gezegd heb. Zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. En zo plaagde dus de Heere dit volk toen ze het volk gemaakt hadden. Toen kreeg dus een plaag in het volk. Maar je ziet hier ook die houding van Mozes, hè? Ook weer voor dat volk. Dan zegt hij: delg mij uit het boek des levens, zegt hij zelfs. Net zoals Paulus het eigenlijk ook zegt hier. Nou, we gaan terug. Nee. Dus ja, Paulus wilde als vader zijn bediening als de apostel van de heidenen wel opofferen voor dat volk. Ja. Zodat hij in die lage positie zou komen en in het andere programma en zijn apostelschap opgeven. Dus Paulus zegt nu: ik ben de apostel van de heidenen. En wat doet hij? Ik maak mijn bediening heerlijk. Ja. Dat is een heerlijke bediening die hij heeft. Die wil hij heerlijk maken. En dat is hij bereid om eraan te geven. Maar goed, hij weet dat het niet kan. Maar hij geeft zijn gevoelen weer. Ja, want ja, Israël die heeft een heleboel privileges. En ze hebben het niet aangenomen. Dat is toch wat? Romeinen 9 vers 4. Welke, en dan zegt hij, mijn maatschap in het vlees. En dan, welke Israëlieten zijn. Als je het hele rijtje opleest, dan kom je aan 9 privileges, zou ik willen zeggen. Of hoe zeg even een ander woord. Privileges, je bent bevoordeeld, een voordeel. Dat wil zeggen, dat hebben zij alleen, hè? Dat hadden de heidenen niet. Ben je zo bevoorrecht, en dan komt de Messias, en dan geloof je niet. En dan komt er dus niks van terecht. Dat wil zeggen, Paulus gaat uitleggen, er komt wel van terecht, maar in de toekomst. Ja? Dus dat zijn, wat je leest in vers 3, in 4 en 5, dat zijn allemaal bevoorrechte dingen die Israël had in het Oude Testament. En het Oude Testament, dat is in feite dus tot het kruis, ja. Want in de evangelie kwam die voor de verloren schapen. Ze waren wel verloren als volk, maar het kwam wel voor zijn schapen. Ze zijn nog steeds zijn schapen, hoor. Daar kwam die voor. Nou, dan zie je er dus 9. En ik maak er 10 van. Ja, ik ga niet de Bijbel veranderen. Maar als je in hoofdstuk 3 vers 2 kijkt, dan zie je wat is dat. Wat is aan Israël gegeven, zegt hij in Romeinen 3 vers 2, ook een heel groot privilege. Ja, precies, het woord van God. Kijk, wat is dan het voordeel van de Jood, of welke is nuttigheid de besnijdenis? Veel in alle manieren, in elk opzicht. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. Van de week, die man die vroeg ook nog aan mij, ja, wie heeft dat dan geschreven? In Genesis is ook zijn Mozes geschreven. Mozes heeft de eerste 5 boeken geschreven, uit de Bijbel. En dus dat is ook een Jood. En het hele Oude Testament is allemaal door Joden geschreven. Aan hun zijn de woorden van God toevertrouwd. En dan krijg je dus het tweede punt. Nou ja, dus welke Israëlieten zijn. Zie, hier gaat hij dus al die voorrechten die zij hadden, gaat hij opnoemen. En ondanks dat, heeft ze niet aangenomen. En Paulus was één van hen. Israëlieten zijn Israëlieten. Ja, dat betekent, wat betekent Israël? Israël, ja, ja, met God, God met ons, ja, met God. Dat betekent dat. Dat is dus een hele bevoorrechte naam, toch? Toen betekende de naam nog wat. Hè? Nu kan iedereen een naam geven, maar dat was toen niet allemaal zomaar een naam, hoor. Paulus heeft ook een naam die betekent klein. Hè? En nog een naam, je hebt Grieks en Hebreeuws. Het heeft allemaal een naam. De Heer Jezus heeft ook een naam die heeft een betekenis. Het heeft allemaal een betekenis. Dus Israëlieten zijn, ik ben, Paulus noemt dat ook, ik ben een Israëliet. In 2 Korinthe 11, als hij vervolging allemaal op gaat sommen, doet hij ook in het kader van dat hij wordt belaagd en volgd door de Joden, zegt hij, zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Ik ben van het volk Israël. En dat was het ook, hè. Wij zijn geen zondaars uit de Joden, we zijn van het volk Israël en niet... Ja, zondaars uit de heidenen. Maar ik ben van het uitverkoren volk Israël. En zo heb ik ook gedacht toen ik het woord en waard niet sneed. Israël, dat ging bij mij op een schild. Hè? Dat moet je verbinden en dan moeten we achterstaan. Ik heb een heel interessant boek nu. En dat heet 150 fabels over Palestina, over de Palestijnen. En over Israël. En Israël is echt gewoon een heel ongelovig land. Het is een van de meest ongelovige landen ter wereld. Wist je dat? Nou, is Israël de Joden? Zijn het allemaal geredde Joden? Nee. Ze zijn net zo ongelovig als die misschien hier allemaal wonen, hoor. Ze zijn wel van het volk Israël, maar het is nu absoluut gewoon zonder God. Dat vergeet u misschien wel eens. Zij moeten net zo gered worden. En ik weet wel, de geschiedenis, er zijn vervolgingen geweest. En de Tweede Wereldoorlog, dat weet ik. Maar er is geen naam dan Christus alleen waardoor je gered moet worden. Terwijl de Palestijn als de Jood. Dus nu is het geen... Nu is het niks. Ja, God is nu niet met Israël. Maar het was in het verleden was het een bevoorrecht iets, ja. En zij, dat was ook een, wat ik heb gelezen ook, een naam die voor hun grote eer was. Omdat, ja, zij behoorden ook dan tot het uitverkoren volk van God. Hè? En zo heb ik dat. Ze hebben het nu nog ook over het heilige land bijvoorbeeld. Ja? Nou, het is nu niet heilig, hoor. Dat gaat wel komen als Christus daar regeert. Maar het is nu absoluut niet heilig. Maar zie je dat je nu al dit kan zeggen? Omdat ik heb dat geleerd in Romeinen 19, 11. Hoe het zit. Die kennis heb ik nu. Dus daarom moeten we dat leren. Daarom is die Romeinenbrief zo belangrijk voor ons. En voor de christenen, de gelovigen. Om die brief ook echt te kennen, te lezen en te begrijpen. En dat begrijp je als je het woord en waarheid snijdt. En dan ga je ook deze dingen begrijpen. Hoe zit het dan met Israël? Ja, inderdaad. Maar de heidenen. God was niet met de heidenen. Dus inderdaad, Israël, dat was wat. Dat betekende wat. Het was zijn volk. Met God. En het was hij nog steeds. Met de evangelie was hij dat nog. Hij is ook gestorven aan het kruis. Dat was allemaal in het kader van profetie voor zijn volk. Totdat Israël viel. En we weten, toen is God naar de heidenen gegaan. Ja, dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Maar het is wel zo. Maar dat was dus een voorrecht van Israël. En dan zie je het volgende. Dat is de aanneming tot kinderen. Aan Israël was het bestemd dat zij de aanneming tot kinderen zouden krijgen. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad al in verband met Romeinen 8. Maar kijk even gauw in Hosea. Hoofdstuk 1. Ezechiël. En dan gaan we zo verder. Daniël, Hosea. Hosea 1. En, nou, dan moet je lezen, Hosea moet met een hoer trouwen en dan moet hij kinderen krijgen. En dat is ook, heeft ook allemaal weer een profetische betekenis. We gaan het nu verder niet lezen, maar we gaan naar Hosea 1, vers 10. En dan zegt hij, dus ze krijgt een kind en dat moet Lo-Ruhama genoemd worden. En toen zij nu Lo-Ruhama gespeend had... ontving zij een baan en zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami. Want gij lieden zijt mijn volk niet. Dus dat betekent niet mijn volk. Nee, Israël is afvallig. Blijft dat altijd zo? Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende Gods. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen tezamen vergaderd worden. Zie je, ze worden weer één volk. De 12 verenigde stammen van Israël zou je kunnen zeggen. En zich in enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. Zeg tot uw broederen Ammi en tot uw zusteren Lo-Ruhama. Dus dan zal Israël weer Gods volk zijn. Kijk, als je in 2 vers 19 kijkt. Ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult de Heere kennen. Ja, God is als het ware gescheiden van zijn volk. Hij was met hun getrouwd, maar ze hebben hoererij gepleegd met andere goden. Maar uiteindelijk, er komt een tijd, dan zullen ze de Heere toch echt gaan kennen. En het zal ten die dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreekt de Heer. Ik zal de hemel verhoren en ik zal de aarde verhoren. En dan zie je in vers 22, ik zal ze op mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. Dat betekent namelijk, Lo-Ruhama betekent niet bemind, maar dan is al weer bemind worden. En ik zal zeggen tot Lo-Ammi, kijk, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. En dan is het weer zijn volk. Dus toen Christus kwam, nog niet. Ja, het was al zijn volk, maar ze moesten natuurlijk wel nog gered worden. En dat gaat in de toekomst gebeuren. Dat is de aanneming tot kinderen. Dat is de... Ziet hij dat? Wat gaan ze doen? En dan komen ze in het koninkrijk, toch? Dat lezen we net. Wat gaat er dan gebeuren? Christus heeft toch de erfenis? Het koninkrijk op aarde, ook in de hemel. Die gaat met Christus erven in de hemel, dat zijn wij. Maar Israël gaat met Christus erven hier op aarde. Dus dan krijgen ze ook die erfenis. Nou, wanneer krijg je een erfenis? Dan krijg je van je vader. Met een testament. Dus dat moment is de aanneming tot zonen dat ze met hem zullen gaan regeren in het koninkrijk. Dat was voor hun. En wanneer krijgen ze dat? Nou, gaan we mee naar Handelingen 3 vers 21. Handelingen 3 vers 21. Petrus in de toespraak. Refereert er ook naar. Dat Christus... Die moet in hemel ontvangen worden. Die is opgenomen. Dat zegt Petrus ook. Wanneer? Hoe lang blijft Christus weg? Tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van alle eeuwen. We hebben net een stukje gelezen. Die tijd gaat komen. En dan zal Israël zal dan in het koninkrijk met Christus gaan regeren. En dan hebben zij de aanneming tot kinderen. Ik zei het in de eerste preek ook al. Hè? Wat Israël fysiek krijgt. Hebben wij geestelijk. Want aannemen tot kinderen is voor ons ook geen onbekend begrip, toch? Ja. Wat zegt die Romein 8? Hè? Wij hebben de geest der aanneming tot kinderen. En niet de geest van wederom tot vrezen. Het punt is alleen, Israël, die moet het nog steeds krijgen. Wanneer krijgen ze het? Als het koninkrijk er is. Tot de wederoprichting der alle dingen wat hier staat. Dan gaat het gebeuren. Dan zullen ze de erfenis krijgen. Dan zullen zij met hem gaan regeren op het aardse koninkrijk. Wat is het verschil met ons? Dus Hosea, die zegt dat al honderden jaren voor Christus. Dan spreekt hij over de toekomstige aanneming eigenlijk. Want dat is als het koninkrijk komt. En als Christus komt, is het nog steeds toekomst. Als Petrus het hier zegt, dan zegt hij elk jaar, dat moet ook nog steeds... Het is toekomst, maar het gaat komen als hij naar beneden komt. De wederoprichting van alle dingen. Het verschil met ons is nu... Kijk, wat hadden de heidenen? Ga mee naar Handelingen, naar Efeze. Wij heidenen hadden helemaal niks. Dus Efeze 2 vers 10. 11. Dat kan je tegenover Romeinen. Of daarnaast leggen, wat wij nu aan het doen zijn. Want Efeze 7 zelf, daarom gedenkt dat gij die eertijd... Dus in de Romeinen zegt hij wat de Joden allemaal hadden in het verleden. En hier zegt hij wat de heidenen dus niet hadden. Kijk, gedenkt dat gij die eertijd, hè, voor Paulus, heidenen waard in het vlees en vooruit genaamd, voor degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen ziet, dat gij in die tijd waard zonder Christus, ook tijdens het evangelie. De heidenen, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls. En vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. En nu zegt Paulus dat wij hebben de geest van het zoonschap. Van de aanneming tot kinderen, van de adoptie. Wij hebben het onmiddellijk gekregen. Ik ben gelovig geworden, Gods geest is in mij komen wonen en ik heb de geest der aanneming tot kinderen gekregen. Ik ben nu reeds gezet in de hemel en ik deel nu al reeds in mee in het plan van God. Nu reeds. En zo straks, dan zijn we daar. Dan krijg ik ook dat lichaam, de verlossing van mijn lichaam. En dan is het compleet. Dus ik heb de geest van de aanneming tot kinderen reeds gekregen, waardoor ik kan zeggen, Abba Vader. Dat zie je ook weer het verschil. Dus wij hebben het gelijk. Nou, en dan gaan we naar het volgende. De heerlijkheid. Aan Israël is ook de heerlijkheid gegeven. Nou, ik heb even een paar teksten even uitgeprint. Want wat is nou heerlijkheid? Dat lezen we zo vaak. In de Statenvertaling staat heerlijkheid en eer door elkaar heen. Waarom? Ik weet het niet. Maar de eer is ook heerlijkheid, zit ook het woordje eer in. Misschien geeft dat ook weer. Hè? Wat is heer? Wat is heerlijkheid? Wat is nou de heerlijkheid? Zelfs, oh, wat was dat heerlijk. Maar de heerlijkheid, als ik zeg bijvoorbeeld, zo heb ik het altijd onthouden. Wat is nou de heerlijkheid van een boom? Van een appelboom bijvoorbeeld. Nou, het is een verschijning, maar vooral ook natuurlijk die vruchten die eraan hangen. Ja? Wat is nou de heerlijkheid van God? Aan Israël is de heerlijkheid gegeven. Wat is nou die glorie? In het Engels zeggen ze glory. De glorie. Dat is toch de hele majesteit. Ik heb een paar beschrijvingen. Pracht, helderheid, glans, luister, praal, uitnemendheid, uitstekend, waardigheid, gratie, majesteit, roem, eer, lof. Iets wat van God is. De koninklijke majesteit die hem behoort als alleenheerser, majesteit in de zin van de absolute volmaaktheid van de Godheid. De meest roemrijke toestand, verhevenste status. En hij zegt, de heerlijkheid is aan Israël gegeven. Denk dus, hè, in het verleden, hè, tot Paulus kwam, dat de heiden hadden niks. Dus de heerlijkheid was aan hun gegeven. Dat bedoelt hij, de heerlijkheid, dat is, ik zal een tekst lezen, we gaan het niet opzoeken, maar dan zegt God tegen Mozes, en morgen dan zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Kan je die ook zien dan? Niemand heeft God ooit gezien, toch? Maar wat zagen ze? Kijk, het geschiedde toen Aaron tot de ganse vergadering de kinderen Israël sprak en zij zich naar de woestijn keren, zo ziet de heerlijkheid des Heeren verscheen in een wolk. De aanwezigheid van God is de heerlijkheid. Exodus 24, vers 16. De heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï. Nou, ze keken naar boven, wat zagen ze? Donder, bliksem, de aanwezigheid van God. En er was als een verterend vuur op het opperste dienstberg in de ogen der kinderen Gods. En dan krijg je een moment dat Mozes zegt, toon mij uw heerlijkheid. Exodus 33. En in vers 34, hoofdstuk 34, vers 5 tot 7, dan zie je de Heer nu kwam nederwaarts in een wolk. Hij is daar. En stelde zich al daar bij hem en riep uit de naam des Heeren. Toen nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig. Zegt God, hè? Van zichzelf. God, barmhartig, genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden. Die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Die de schuldige geenszins onschuldig houdt. We zoeken de ongerechtigheid de vader aan de kinderen en aan de kindskinderen en in het vierde en derde en vierde gelid. Je ziet hier dus in een wolk, maar God vertoont zich ook in licht. De aanwezigheid van God en wie hij is, zijn karakter, dat vertaalt zich ook in zijn verschijning, uitwendige verschijning. Licht. Vuur, donder, dat kwam met vuur en donder. Waarom? Met de wet. En de wet is tegen de mens, toch? Oordeel. Daarom kwam de tabernakel, konden ze offeren. Dus dat is de glorie van God, zijn gerechtigheid. Zijn volmaaktheid. Zijn heiligheid. Zijn integriteit. Dat is wie hij is. En hij zegt tegen Mozes ook, en het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan. Dus hij ziet dat, maar hij hoort ook wat God zegt. Hè? En dat is zijn wezen. En die gaat aan Mozes voorbij. En ik lees nog een tekst. Toen bedekte de wolk de tent der samenkomst. En de heerlijkheid des Heeren verwilderde de tabernakel. Dan zie je ook, komt aan een wolk en ze zien, wordt helemaal, die tabernakel wordt daarmee gevuld. Met wat? Met heerlijkheid. Wat gebeurt er in de tabernakel in de tempel? Die worden uit beide gevallen, worden ze zo ingewijd. Hè? Dan komt die wolk en de heerlijkheid des Heeren vervulde de tempel en vervulde de tabernakel. Dat wil zeggen, Waar? Uiteindelijk in het Heilige der Heiligen. Zijn aanwezigheid. Daarom hangt daar het gordijn, want hij is een verterend vuur. En dat is wat we dus lezen. Nog één tekst. Zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, omdat de wolk daarop verbleef en de heerlijkheid des Heeren de tabernakel vervulde. Voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Satan toonde alle koninkrijken met hun heerlijkheid. Hè? Dat is al hun pracht en hun praal. Nou, we hebben het net over gehad. Dat gaat allemaal, die pracht en praal, wat de mensen hebben gemaakt, gaat eenmaal allemaal verloren. Gaat allemaal weg als er helemaal nieuwe aarde komt. Nou, dus de heerlijkheid, als je dat leest, was dus aan Israël gegeven. Wat bedoelen we daarmee? God woonde daar in het volk. Er was een moment dat de ark, die was door de Filistijnen buitgemaakt. Ken je het verhaal? In 1 Samuel. En dan moet die vrouw bevallen, ik ben de naam even kwijt, de vrouw van een van de zonen van Eli, de hoge priester toen de tijd. En ze beviel van een kind en ze gaf dat kind een naam, ik weet niet meer welke naam het was. En zij stierf bij die bevalling, maar ze zei toen van, de eer is weggevoerd uit Israël. En daar bedoelde ze mee, in Statenvertaling staat eer, maar in het Engels staat de glory, dus, maar er is ook heerlijkheid. Dus de heerlijkheid is uit Israël vandaan. Dus die ark, dat is natuurlijk waar God woonde en die was buitgemaakt. Dus daarmee geeft dus aan, de aanwezigheid van God is niet meer in het volk Israël. En Paulus zegt in Romeinen 9, aan hun was dus de heerlijkheid gegeven. Maar het is niet meer zo. Ga mee naar Colossenzen 1 vers 27. Colossenzen 1 vers 27. Geweldig om daar nu mee te eindigen. De volgende keer gaan we de andere dingen behandelen. Paulus zegt in vers 25. Welke dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord van God. Ja, er was nog wel iets wat nog niet klaar was. Dat is de verborgenheid. En hij is een dienaar voor Christus en voor het lichaam van Christus. Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen, van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij, kijk, de rijkdom, de heerlijkheid van deze verborgenheid. Dan heb je het woord de heerlijkheid weer. En namelijk, onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop de heerlijkheid. Ja, de heerlijkheid was tot Paulus, was waar? Bij Israël. Waar is de heerlijkheid nu? Is nu bij ons. Bij de heidenen. Dat is de rijkdom van de heerlijkheid van deze verborgenheid onder de heidenen. Namelijk Christus onder u, of dat betekent ook in u. In u de hoop der heerlijkheid. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Toch? Maar die heerlijkheid, die woont nu in mij. En het staat al vast, hè? Wij zijn ook al reeds verheerlijkt door God. En zo ziet hij ons al. Maar de heerlijkheid, iedereen. Kijk, de heerlijkheid was toen, ja, in die tempel, in het Heilige der Heiligen. Straks zit hij daar natuurlijk in het koninkrijk, dat iedereen hem kon zien. Maar nu woont hij, wat noemt hij ons? Wij zijn een tempel van God. Toen in het gebouw, in Israël. Nu woont hij in elk individu in de bedeelde genade in het lichaam van Christus. Christus in u, de hoop de heerlijkheid. En Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1, wij roemen in wat? In de hoop de heerlijkheid. Geweldig toch? Nou, volgende keer gaan we die andere punten zien van de verbonden, de wetgeving, de dienst van God, beloften in zijn vader en Christus, al dat soort dingen. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, het is allemaal niet gebeurd. Als je gaat naar Romeinen 9 vers 6, zegt hij, maar het lijkt wel op alsof het woord van God dus niet uitgekomen is. Hij zegt, nee, het woord van God is niet uitgevallen. Nee, is niet zo. Want niet iedereen uit Israël is Israël. Dus er moet nog wel wat gebeuren. Israël moet gereinigd worden. Ja, maar het woord van God is niet vervallen, hoor. Daarom gaan we 9, 10 en 11 lezen. Dan zien we dus in het verleden hoe het was. We zien het heden, hoe het nu in de bedeelde genade is. En zo meteen de restauratie van het volk Israël. Een toekomstige redding. Als volk, hè, spreken we over. Want nu in deze tijden van genade kan elke Jood ook gered worden. Maar als we kijken in het plan van de bedelingen, dan zien we dat God was, de heerlijkheid was toen mee bij Israël. En het is nu bij de heidenen. En voor elke gelovige geldt dat hij nu in hun woont. Dus wij hebben de heerlijkheid Gods in ons. Nou, zie je dat als je, als je de positie van het volk Israël begrijpt, kunnen wij ook een geestelijk leven leiden. Als je dit niet begrijpt, kan je geen geestelijk leven leiden. Je moet de positie van God kennen, anders ga je het door elkaar heen gooien en dan kom je in de problemen. Dan zegt Paulus, dan ben je vervloekt. Maar dat zijn we niet. Gelukkig kennen wij dit woord en waard weggesneden. Vader, daar willen wij u voor danken en prijzen. Dat het woord ons zo blij maakt. Maar vooral ook deze dingen, vader, zijn zo essentieel. En staan ook in de Romeinenbrief. Romeinen 1 tot en met 8 hebben we nu geleerd. En daar zijn we zo door geleerd en zo door gesterkt en zo verblijd door. Maar dit moeten we ook weten. En ik bid ook, vader, in de aanstaande tijd dat het ook... Dat uw geest ons daar ook echt gaat helpen om het te begrijpen. Want niet alles is even makkelijk, maar het is wel belangrijk dat we het weten. En dat willen we vragen en ook danken. In Christus' naam. Amen.